Nou schiet mij ineens te binnen, Jelle, dat we dat op andere plaatsen ook wel doen. En ik zou dat, ik geloof dat we vorig jaar ook gedaan hebben. Ik zou eigenlijk liever nu meteen spontaan vragen willen horen. Dat we nog even bij elkaar blijven zitten en dat we daarna in alle rust koffie met elkaar drinken. Wat vind jij daarvan? Want straks bent u het weer vergeten. Het kan zijn dat u zomaar spontaan zegt, hey, ik wil even dit naar voren brengen of even dat zeggen. Of die vraag stellen of wat dan ook. Misschien wil iemand wel iets vertellen over wat hij zelf beleefd heeft ooit. In de schepping, door het luisteren naar God. Wie? Wie heeft een vraag? Wie heeft een getuigenis? Wie heeft een opmerking? Wie heeft een aanmerking? Ja, bijzonder. Ja. Ja, je vertelt van een conferentie waar een heleboel dingen tegen zaten. Een Jowijn, ik was er een jaar tevoren geweest. En ja, je denkt even dat God tegen je is of de duivel aan het werk is. En dan krijg je zo'n schitterende regenboog. Ik heb er pas weer een gezien. Helemaal compleet, helemaal gaaf. Met de mooiste en helderste kleuren. Ja, het spreekt altijd toch tot je. Ook omdat je weet dat God er zo'n bijzondere belofte aan verbonden heeft. Een belofte ook van trouw. In Genesis 9, na de zondvloed. Een belofte van trouw. Ik zal de aarde niet weer door water verdelgen. Ja, mooi, dankjewel. Wie nog meer?
Datzelfde hebben wij een keer meegemaakt. Net na de dood van Jannie Willems. Ze hebben een schitterende preek hier gehad. Waar we allemaal weer
terecht. Ja, geweldig. Ja, je vertelt ook van de troost die er kan uitgaan van een regenboog. Na een heel droevig heengaan van een geliefde zuster. En ja, het lijkt dan net alsof God tegen ons wil zeggen, ik ben er nog en ik blijf je trouw. Door zo'n schitterende regenboog. Ja, mooi. Wie heeft er wat anders meegemaakt? Geen regenboog. Vertel eens. Wat?
In een boek over sterren.
Oké, dat kan ook.
Ik was een beetje aan het laden. En dan zie je natuurlijk Mars.
Ja, ik kreeg vanmiddag. Ik was even met mevrouw bij de dokter. Ik kreeg een National Geographic in. Ook naar Mars. Zo'n kale planeet. Hij ziet er net zo uit als de aarde. Het enige is totaal geen leven. En dat geldt voor alle planeten. En dan de aarde ineens als contrast. Dat is ongelooflijk. Zo bruisend met al die miljoenen soorten planten en dieren die er zijn. En dat leven en dan de mens. Voor heel veel mensen is dat heel moeilijk te verteren. Hè? Die denken, ja, dit kan gewoon niet. Er moeten nog meer van dat soort planeten zijn. Het idee zegt dat in het hele heelal met al die miljarden, triljarden sterren, dat wij de enige zouden zijn. Dus die willen gezelschap. Maar het is tot nu toe niet gelukt. Ik zal niet zeggen dat het niet zou kunnen, want wie ben ik om dat te zeggen? Ik moet altijd denken, in 1969 waren er ook mensen in Nederland die zeiden, dat zal God nooit toestaan dat de mens op de maan landt. Ja, sorry, maar God heeft het toch toegestaan. Dus ik ben altijd maar heel voorzichtig geworden om te zeggen wat niet kan. Je weet maar nooit, je weet maar nooit. Maar het is een enorm contrast. Ja, waarom wij hier op deze kleine planeet met deze overdaad aan leven? Zelfs in de barre woestijnen waar het lijkt alsof al het leven uitgestorven is. Wacht maar tot het nacht is en ze uit hun hoekjes en gaatjes ervoor zijn kruipen. Overal leeft het. Ja, yeah, broeder Hendrik. Oh, jij gaat een negatief vertellen.
Nee. Oh. Nee, maar ik bedoel, je hebt dus de aarde, de hele scheppingsbron, die natuurlijk heerlijk is buiten schot gelaten. Ik kan me er wel voorstellen.
Ja. Ja, het is inderdaad wel een andere vraag. Daar ging het inderdaad niet over, Henk. Maar je dacht, dit is nou mijn kans. Ik weet, er staat van mijn dogmatiek maar één deel in de kast. Maar als je eens naar deel 3 zou willen kijken, ik weet niet of je die ergens op de kop kan tikken, dan wordt die hele vraag heel uitvoerig beantwoord. Want het probleem is, dat is met een heleboel bijbelteksten zo. Het staat er dan zo duidelijk. Maar dan moet je altijd aan mensen vragen, wat staat er dan zo duidelijk? Mensen praten dan vaak over uitspraken alsof uitspraken niet uitgelegd moeten worden. Alsof uitspraken niet allerlei dingen zouden kunnen betekenen afhankelijk van de context, afhankelijk ook van het taalgebruik van mensen in die tijd. Wij lezen met onze eigen westerse ogen allerlei zaken. Meestal gaat dat vrij goed, maar soms gaat het niet goed. Dan lezen wij met onze westerse ogen allerlei zaken. Nee, het staat er toch gewoon. Nee, het staat er zo als jij denkt dat het er staat door die bril waarmee jij ernaar kijkt. Maar die uitspraak, God heeft in 6 dagen de wereld geschapen, kan ik al zo 3 verschillende manieren van, of 4 van uitleggingen voor bedenken. Als je kijkt naar de betekenis van de dagen in Genesis 1. Waarbij nog steeds voluit gezegd kan worden, God heeft in 6 dagen de wereld geschapen. Maar dat moet je dan maar eens uitvoeriger nalezen. Dat voert nou eens veel te technisch ook. Maar, dus als, maar als mensen mij zo'n vraag stellen, dan zeg ik, nou, dat is gewoon zo, het staat in de Bijbel, dus ik geloof het ook. Als ze zeggen, ja, maar, ik zeg, oké, dan gaan we nog eens even wat dieper spitten. Dan blijkt dat ingewikkelder te zijn dan je denkt. Maar ik geloof alles wat er in de Bijbel staat. Dus ook dat. Maar dan beginnen de moeilijkheden pas. Wat staat er dan? Het probleem is niet dat ik niet zou geloven in bepaalde dingen die er in de Bijbel staan. Ik geloof alles wat er in de Bijbel staat, zeg ik voor de 2e keer. Alleen ik weet niet altijd precies wat het betekent. Dat is heel wat anders. En dat verwarren mensen wel eens een keer. Ik weet niet altijd precies wat het betekent. Wat de consequenties ervan zijn. Wat de exacte bedoeling van God ermee is. Daar gaat het om. Maar die boodschap in die 10 geboden is duidelijk genoeg. Hoewel predikers meestal 7 dagen in de week werken. De drukste dag is meestal de zondag. En de zaterdag ben ik geloof ik ook allemaal bezet. Dus ik moet het dan in de week een beetje rustiger aan doen. Dus ik werk alleen 's avonds dan door de week. Ja, nee, dat zijn de diepere vragen. Maar het ging niet over het ontstaan van de schepping. Het gaat over het spreken van God door de schepping. En dat is al moeilijk genoeg. Dat is al moeilijk genoeg. Dat zie je bij die donder. Is God dan een dondergod? Wat is het verschil tussen God en Donar, God en Zeus? Als hier ook verteld wordt, de donder is zijn stem. Nou, dat zijn best moeilijke vragen om over door te denken, want er zijn enorme verschillen. God is niet een natuurverschijnsel, dat dachten onze oude Germaanse voorouders. Maar God kan elk natuurverschijnsel gebruiken om daardoorheen tot mij, tot jou, tot u te spreken. Dat is de boodschap. Wie nog meer? Dit is uw kans, per slot van rekening.
Die versie,
ja. Ja. Ja, je noemt Afrika. Ik dacht bij mezelf, breek mij de bek niet open. Ik heb dezelfde Victoria-watervallen gezien, niet vanuit de lucht, maar aan de voeten ervan staan. Die hebben een paraplu nodig, want de afstand tot die vallen is misschien maar 100 meter, ik weet het niet. Nog minder, denk ik. Ze zijn 100 meter hoog, over een afstand van 1,7 kilometer. Gedeeltelijk in Zimbabwe, gedeeltelijk in Zambia. En dan komt daar die massa water over 1,7 kilometer lengte, 100 meter domtoren zo hoog, naar beneden storten. Ja, hetzelfde gevoel had ik ook bij de Grand Canyon in Amerika. Dat overweldigende, dat nietigheid. Dat heb je natuurlijk als je de sterrenhemel kijkt, maar je hebt dat soms ook gewoon op aarde. In de Grand Canyon voel je zo ontzettend nietig. En dat voel je daar ook bij die Victoria-watervallen. Ik heb toch heel sterk over creativiteit gesproken in het Krugerpark. Het is een van mijn favoriete vakanties. We hebben dat 3 keer mogen doen. S'morgens om 6:30 vroeg, zo gauw het licht wordt, op zoek gaan naar de dieren die dan gaan drinken en laten zich weer verstoppen in het hitte. Maar geweldig wat je daar tegenkomt. Ook het angstaanjagende. Het angstaanjagende van de geweldige diepte van de Grand Canyon. De hoogte van die Victoria-vallen. Maar het ook angstaanjagende om zonder dat er iets tussen jou en die leeuw in zit, 2 meter van een leeuw gewijderd te zijn. Het enige is dat de God dat beest niet slim genoeg geschapen heeft, zodat hij weet dat er vlees in die kar zit. Maar zonder enige afscheiding, 2 meter van een grote mannetjesleeuw, dan giert de adrenaline door je aderen. Ik moet dan zeggen dat ik trouwens op dat moment ook niet zozeer aan God denk, hoor. Maar het is wel datzelfde gevoel. De ongelooflijke grootsheid van de schepping. De grootsheid, overweldigend indruk die de schepping kan maken op allerlei terreinen. Waarbij je dan achteraf altijd moet bedenken, of op hetzelfde moment al. God is oneindig veel groter dan het meest grootste wat ik in de werkelijkheid kan waarnemen. Antarctica, dat lijkt me ook een geweldige ervaring om grootsheid van de schepping. Of Groenland, de ijsbergen bij Groenland. Dat soort dingen. Hè? Nou, ik hoef niet alles te zien hoor, maar daar staat misschien nog ergens op een verborgen verlanglijstje. Maar dat, dat overweldigende. Dat is het eerste wat we gelezen hebben, de kracht van God. Zeg maar rusten, de majesteit, de grootheid. Want God is altijd groter dan de meest grootse ervaringen die je in de natuur kunt opdoen. Bijzonder in Afrika is ook dat je daar niet zoveel last van strooilicht hebt. Dat daar nog echt plaatsen zijn waar je dus van lichten totaal niks merkt. En daar zie je pas sterren. Daar heb je het gevoel van, nou zie ik elke ster, want er is geen enkel licht. Zoals in Nederland is dat onmogelijk. Er is geen plek in Nederland waar je de sterren kan zien. Behalve de allerhelderste. Zelfs op de Kootwijkse zandverstuivingen. Nou, dat zou misschien nog een beetje lukken, maar wie gaat daar nou 's nachts natuurlijk overheen dwalen? Om geen last van strooilicht te hebben. En dat is zo overweldigend. Dan voel je je echt opgenomen, als je omhoog kijkt, opgenomen in dat geweldige heelal. Want je hebt ook nooit het gevoel van kleinheid zo sterk als je op dat moment hebt. En dat is dan niet kleinheid tegenover de sterren, maar vooral de kleinheid tegenover hem die dat alles gemaakt heeft. Dat is de boodschap. Dat is de boodschap. Yes. Ik kan me voorstellen dat je dat ook dat gevoel hebt als windkracht 12 is en je zit op een zeilbootje op de oceaan. Ik kan me voorstellen dat je ook dat gevoel hebt. Ja.
Toch heb ik ook wel dat in de dat ja. Een verlossing die daarvan
ja.
Spreekt.
Ja. Ja, u hebt het over de gebrokenheid in de schepping. Ik zou daarbij wel onderscheid willen maken tussen het eerste wat u noemde en het laatste. Bij het laatste ging het over wat mensen doen. Dat is eigenlijk een ander soort verhaal. Dat komt bij andere avonden nog wel aan de orde. Het zijn mensen die milieurampen teweeg brengen. Mensen die oorlog teweeg brengen. Mensen die heel vaak de hongersnoden veroorzaken of in elk geval daar te weinig aan doen. Maar dat moet je onderscheiden, denk ik, van de grootsheid van de schepping zelf. Maar in het begin heb ik daar een beetje op gezinspeeld. Wij zien natuurlijk in de schepping ook de gebrokenheid. Voor heel veel mensen is het bedreigend om van nabij te zien hoe het ene dier door het andere gevangen en verslonden wordt. Dat kan ook voor mensen heel moeilijk zijn om daarin de grootheid van God te zien. En we komen dan gauw met het verhaal, ja, maar dat is allemaal pas van na de zondeval. Dan denk ik, ja, maar dat kan ook wel heel goedkoop zijn om dat te zeggen natuurlijk. Heeft God dan de hele natuur zo gigantisch veranderd door de zondeval? Dat is dan niet meer de schepping zoals God die oorspronkelijk gemaakt heeft. Dat wil er ook weer moeilijk bij mij in. Een hele leeuw is van top tot teen gebouwd om te jagen en om vlees te eten. Maar ja, aan de andere kant lees je dan weer in Jesaja 11 dat de leeuw zal stro eten als het rund. Die zijn ook veel vragen. Die gebrokenheid levert ook veel vragen op, ook in de schepping. Zo gauw het de mens is die dat doet, oké, dan zeggen we, dat is duidelijk een gevolg van de zondeval. Kijk eens hoe wij met die schepping zijn omgesprongen. Hoe weinig wij er als rentmeesters zijn opgetreden. Wat wij bedorven hebben aan het milieu. Maar dat laat ik er even buiten. Niet alles in de schepping zelf, los van de bedervende invloed van de mens zelf, is rozengeur en maneschijn. En daar hebben we ook wel heel veel raadsels. Geweldig aantal parasieten dat in de werkelijkheid bestaat en die zo ontzettend veel schade aanrichten. En wij zijn vandaag door onze geweldige technische en medische hulpmiddelen in staat om een heleboel van die parasieten op een afstand te houden. Maar het bestaan als zodanig, dat kan ook weer heel veel vragen oproepen. En voor sommige mensen die zich daarin verdiepen, kan dat ook betekenen als ze zeggen, een God die zo'n werkelijkheid maakt, die wil ik niet. Daarom zei ik in het begin, het hangt ook erg vanaf met wat voor bril je naar die werkelijkheid kijkt. Hè? Wat wil je graag zien? En misschien ben ik daar zelf ook wel in getuind. Want ik heb u de hele avond verteld van die mooie kanten waarin ik de grootheid en de kracht en de heerlijkheid en de trouw en de voorzienigheid van God zie. Terwijl andere mensen heel andere dingen in die schepping zien die ze niet kunnen begrijpen, die we niet kunnen begrijpen. En dan zeggen we inderdaad, de schepping is gebroken. Dan zeg je, de schepping lijdt zelfs, Romeinen 8. De schepping lijdt, de schepping is in barensnood. En barensnood vind ik een mooier woord dan lijden, want barensnood betekent, er komt nog iets moois uit. Barensnood betekent, dit is allemaal een proces waar de schepping doorheen gaat, opdat tenslotte een nieuwe wereld geboren wordt. Lijden is een vage term, dat kan tot een eeuwigheid doorgaan. Barensnood duurt nooit eeuwig. Het eindigt in de dood, om het even heel cru te zeggen, of het eindigt daarin dat een nieuw leven ontstaat. Maar dat kan nooit eeuwig duren. Barensnood van deze werkelijkheid, daarmee wil Paulus ook zeggen, de schepping lijdt ook. In dat lijden zien we niet de scheppende en onderhoudende hand van God. In dat lijden zien we de gebrokenheid van de zondeval. Maar het is een barensnood waaruit een nieuwe wereld geboren gaat worden door Gods toedoen. Goed, broeder, ik wou het hierbij laten. En ik draag het weer over aan jou.